Gemeente, vooraf enkele mededelingen. Voor de tweede maal delen we u mee dat op de manslidmatenvergadering van 20 april gekozen broeders hun verkiezing hebben aanvaard. Voor het ambt van ouderling zijn dat de broeders W.A. Den Boer, H.L. Groeneboom en C.V. Valerius. Voor het ambt van diaken de broeders A.G.M. Borren en D.J. Steenbeek uit Middelharnis. Dan is er de herinnering aan de samenzangavond van aanstaande zaterdag, die gehouden zal worden in de Rehobothkerk te Sommelsdijk. De actiecommissie van de jeugdvereniging van 16 jaar en ouder nodigen u allen hartelijk uit. Voor verdere mededelingen verwijzen we u naar het kerkblad. Aanvang 19:30. Volgende week zondag hoopt u voor te gaan professor Dr. A. Baars. Er zal die zondag voorbereiding gehouden worden voor het heilig avondmaal. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Zullen we samen deze dienst beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Willen wij nu zingen Psalm 24, de versen 1 en 2. 24, 1 en 2. willen we ons nu stellen onder de belofte en onder de tucht van de wet des Heren. Willen wij daarna zingen Psalm 85, het tweede vers. Psalm 85, vers 2. En toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelven. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is.
Thank you.
schriftlezing deze morgen is Hebreeën hoofdstuk 4. We lezen nu Hebreeën 4. En daar lezen wij Gods woord aldus. Laat ons dan vrezen dat niet de enige tijd de belofte van in zijn rust in te gaan, nagelaten zijnde iemand van u schijnen achtergebleven te zijn. Want ook ons is het evangelie verkondigd, gelijk als hun. Maar het woord der prediking deed hun geen nut, dewijl het met het geloof niet gemengd was in degenen die het gehoord hebben. Want wij die geloofd hebben, gaan in de rust, gelijk hij gezegd heeft, zo heb ik dan gezworen in mijn toren, indien zij zullen ingaan in mijn rust, hoewel zijn werken van de grondlegging der wereld af al volbracht waren. Want hij heeft ergens van de zevende dag aldus gesproken, en God heeft op de zevende dag van al zijn werken gerust. En in deze plaats wederom, indien zij in mijn rust zullen ingaan. Dewijl dan blijft dat sommigen in dezelfde rust ingaan, en degenen die het evangelie eerst verkondigd was, niet ingegaan zijn vanwege de ongehoorzaamheid, zo bepaalt hij wederom een zekere dag, namelijk heden, door David zeggende zo lange tijd daarna, gelijkerwijs gezegd is, heden indien gij zijn stem hoort, zo verhard uw harten niet. Want indien Jozua hen in de rust gebracht had, heeft, zo had hij daarna niet gesproken van een andere dag. Er blijft dan een rust over voor het volk Gods. Want die ingegaan is in zijn rust, heeft zelf ook van zijn werken gerust, gelijk God van de zijne. Laat ons dan ons benaarstigen om in die rust in te gaan, opdat niet iemand in hetzelfde voorbeeld der ongelovigheid vallen. Want het woord Gods is levend en krachtig en scherp snijdender dan enig tweesnijdend zwaard, en gaat door tot de verdeling der ziel en des geestes en der samenvoegselen en des mergs, en is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten. En er is geen schepsel onzichtbaar voor hem, maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen desgene met welken wij te doen hebben. Dewijl wij dan een grote hoge priester hebben, die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus de Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden, om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking wordt gevormd door de verzen 14 tot en met 16. We lezen weer opnieuw de woorden van onze tekst. Dewijl wij dan een grote hoge priester hebben, die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Tot zover. In verband met de voorbeden wordt u het volgende meegedeeld. Dat broeder Broeren en broeder W. Visser, we willen hen gedenken gezien dat zij beiden ongeneeslijk ziek zijn. En broeder Visser ligt op zijn uiterste in het Zuiderziekenhuis te Rotterdam. We willen ook in ons voorbeden denken aan zuster De Vos uit Klundert, die een niersteenvergruizing heeft ondergaan. Haar toestand is zeer kritiek geweest. Het mag nu weer wat beter gaan, daar willen we de Heere voor danken. Zuster Stolk heeft afgelopen week een ernstige boodschap gekregen. Waarschijnlijk leukemie en ze wacht op nadere gesprekken. En zuster Lia Arendsman heeft een zware operatie ondergaan, maar we willen ook haar gedenken. Het mag ook weer wat beter gaan, maar we willen haar ook opdragen in het gebed. Zullen we samen de Heer een zegen vragen over deze dienst? Heilige en eeuwige, dierbare God in de hemel. We mogen op de morgen van deze uw dag ons in u verheugen en verblijden. Dat gij zo goed voor ons geweest zijt, dat gij ons bewaard hebt in deze afgelopen week. Dat u ons elke dag weer van het nodige hebt voorzien. Ook in dagen van moeite. Ook in dagen van ziekte. Bent u toch een God geweest van nabij. Want Heere, we mogen het zeggen dat in u leven wij. En uit u. En wij hebben het leven van u ontvangen. En van u komen alle dingen, ook ons leven, ons bestaan als mensen. U hebt ons geschapen. En wij zijn in alles van u afhankelijk. En daarom is het ook zo noodzakelijk dat wij in ons leven leren u te zoeken en te dienen en te eren en lief te hebben. Want daartoe heeft u ons in het leven geroepen. En hoe verschrikkelijk is het wanneer wij onszelf dienen, wanneer we onze eigen verlangens, onze eigen lusten, dat we daarvoor gaan leven. En wanneer we onszelf eren, de schepsel gaan eren in plaats van u, de schepper. En we moeten het u belijden dat van nature is dat de neiging van ons hart om onszelf te zoeken en de dingen van deze wereld te zoeken. En zo u het niet verhoedt, zouden we daar allemaal in opgaan. En we moeten het u ook nog belijden dat ook al ligt deze hoge roeping op ons om u lief te hebben met heel ons hart en voor u te leven, we moeten het u zeggen dat we deze roeping niet kunnen navolgen in onze eigen kracht. Want we mogen het u zeggen dat wij tot niets goeds in staat zijn, dat wij onbekwaam zijn tot alle goed. En dat wij geneigd zijn u en onze naasten te haten. O Heere, geef dat dit een smart voor ons mag zijn. En als dit nog niet een smart voor ons is geworden, zou u dat willen bewerken door uw woord en geest. Zou u krachtig willen werken dat wij ons voor u mogen verootmoedigen. En dat we mogen beseffen dat in ons van nature geen goed woont. Maar zou u ons ook willen laten zien dat in u alle goeds woont. Dat gij de bron zijt van alle goed. En dat u het eeuwige leven hebt en dat u het eeuwige leven bent en dat u dit eeuwige leven schenkt. Heere, dat is toch het rijke evangelie, dat u gekomen bent om zondaren zalig te maken in uw Zoon, de Heere Jezus. En daartoe hebben we onlangs nog het lijden van u, Heere Jezus, mogen overdenken. En daartoe hebben we ook enkele weken geleden mogen overdenken uw heerlijke opstanding, dat u de dood hebt overwonnen, dat u de zonde hebt overwonnen, dat er in u eeuwig leven is. En nu komen wij tot u op deze zondagmorgen om u te vragen om dit eeuwige leven. Want die in de Zoon gelooft, die heeft eeuwig leven. En te midden van zoveel verlangens die wij kunnen hebben, en te midden van zoveel zaken die ons bezig kunnen houden, uiteindelijk blijft er maar één ding over voor ons allemaal. En dat is dat wij het eeuwige leven nodig hebben. Want Heere, zelfs al zouden we ernstig ziek zijn, en zelfs al zouden we van mensen verlaten zijn, maar als we u mogen overhouden en als we deel mogen hebben aan het eeuwige leven, dan zijn we zeer gelukkig te prijzen. Want al kan het zijn dat er nu vreselijke moeite is, maar dan zal het toch zeer goed komen. Heere, wij bidden u om de werking van uw Heilige Geest. Of u door de bediening van uw woord van morgen wilt werken. Of u ons zicht wil geven op die gezegende hoge priester die opgestaan is van de doden, die de hemelen is doorgegaan, die nu aan de rechterhand van de Vader troont en zit in rust. En toch werkt u, Heere Jezus. Want u bent bezig zondaren tot u te trekken door heel deze aarde heen. U bent bezig zondaren te overwinnen, hun eigen wil om te buigen. En u giet uw Heilige Geest uit dat er een nieuw levensbeginsel gevonden wordt. Dat er een verlangen gevonden wordt naar u, een dorsten naar de levende God. En dat liefde gelegd wordt in het hart voor u. En dan wil zo'n mens zich ook alleen maar voor u verootmoedigen. O, wat is dat heerlijk, wat is dat groot, dat u nog zo werkt, ook nu nog. En dat bidden wij u, of u ook hier in deze gemeente zo wilt werken, dat er zicht mag zijn op die levende borg, de Heere Jezus. En dat wij ons zondaren mogen weten voor u. En dat we ons mogen weten dat we diep afhankelijk zijn van u. En dat wij zo in een aanhankelijk leven geleid mogen worden. Want zo zal het dageraad zijn. Zo zal er zegen vallen, zo zal de gemeente ook gebouwd worden en gezegend worden. Heilige God, kom met uw Heilige Geest in ons midden en verblijd ons door uw daden en verheerlijk uw naam en verhoog toch uw kracht onder ons, dat we ons mogen verblijden onder uw werkingen. Ge hebt zo heerlijk gewerkt in het verleden en ge hebt de bediening van uw woord door de jaren heen hier willen zegenen en gebruiken. Wilt u dat ook blijven doen in de toekomst? Dat wij een volk mogen zijn dat u mag vrezen. Heere, zegen de gehele gemeente, zegen de kerkenraad, schenk de broeders wijsheid en liefde en inzicht en wilt u hen genade schenken om in hun roeping trouw te mogen zijn aan u. Zegen ook uw dienaar die hier mag zijn deze morgen. Geeft u hem kracht ook weer in het Nederlands te preken. Schenk hem genade en wijsheid. En laat uw naam verheerlijkt mogen worden. O Heere, wilt u nog zo werken dan tot bekering van hen die onbekeerd zijn? En laat uw volk en kinderen gesticht en vertroost en vermaand mogen zijn. Zegen de jonge mensen, de kinderen, laat er ook een woord voor hen bij mogen zijn. U wilt ook werken in kinderharten. Heere, wilt u zo doorgaan, ook onder de ouderen, waarbij het leven anders wordt. Wilt u uw ontferming over hen schenken? Er zijn er ook die ziek zijn, verschillenden onder ons wellicht, ook hen wier namen niet genoemd zijn, gedenk hen ook in uw barmhartigheid en laat wegen van druk ons aan u mogen verbinden. En wij bidden u in het bijzonder voor broeder Broeren, u kent zijn omstandigheden, dat hij nog betrekkelijk jong is, en dat hij nu te horen heeft gekregen dat hij ongeneeslijk ziek is. Heere, wilt u zijn troost zijn? En wilt u hem dekken met uw vleugelen? En wilt u hem de genade geven dat hij weten mag, God is bij mij. En dat hij daarom mag zeggen, ik zal niet vrezen. Ja, schenk hem een voorsmaak op het eeuwige leven. Wilt u hem toch zo bedienen en alles geven wat hij nodig heeft? We bidden uw ontferming over broeder Visser in het ziekenhuis, die nu ook zware longontsteking heeft en naar de mens gesproken niet meer lang zal leven. Ach Heere, zijn leven is uiteindelijk in uw hand. U kent deze oude broeder. En wij bidden u of u met het licht van uw genade in zijn hart wilt schijnen. Dat hij een besef mag hebben van uw aanwezigheid. Wilt u hem klaarmaken dat hij straks een goede aftocht mag hebben. Een goede verwisseling van het tijdelijke met het eeuwige. Heere, laat zijn vertrouwen op u de levende God mogen zijn. Bewaar hem voor lijden en wilt u hem zeer nabij zijn. We bidden u ook voor zuster De Vos uit Klundert. U weet de moeite en de pijn die zij heeft ondergaan. De behandelingen die hebben plaatsgevonden. Wilt u voor haar een God van alle troost en ontferming zijn. Laat zij mogen weten dat u de rotsteen bent. En wanneer het voor ons toch maar zo moeilijk, zo niet uit onszelf onmogelijk om onszelf troost te geven, wilt u haar dan leiden en haar plaatsen op die rotsteen die voor haar te hoog is. En laat zij mogen juichen door u, door uw genade. Zich mogen verblijden in uw heil, in uw genade en gunst, zo zal het wel zijn met haar. Wij danken u dat er verbetering is opgetreden. Wilt u haar ook verder gedenken in uw gunst? We bidden u voor zuster Stolk. U kent haar, Heere. Zij, als weduwvrouw, geeft dat zij mag ervaren dat de Heere haar man is. En wilt u haar dan ondersteunen met de rechterhand van uw gerechtigheid? We danken u dat het wat beter mag gaan, maar dat ze, we danken u dat zij, dat u haar geholpen hebt en geleid hebt tot zover. Ze heeft een ernstige bericht gehad. Er moeten nog nadere gesprekken volgen ten aanzien van haar ziekte, haar leukemie. O, wilt u daarin ook alles uw leiding geven, haar versterken, haar nabij zijn, naar lichaam en ziel. We bidden u voor zuster Lia Arendsman. Heere, gedenk haar in uw gunst, nu zij zo nog zo betrekkelijk jong is. Heere, wilt u haar sparen voor haar man en kinderen? En wilt u geven dat deze nare zaak waar ze doorheen moet, dat ze daarin door u versterkt en geholpen mag worden? Wilt u wijsheid aan de dokters geven dat het goede met haar mag plaatsvinden? Wij bidden u, Heere, zo voor geheel de gemeente. Gedenk allen in uw genade, o breid uw kerk uit over deze wereld en zegen de bediening van uw woord, niet alleen hier deze morgen, maar overal waar uw knechten voor mogen gaan. Stel tot zegen en hoor ons bidden en wees ons nu nabij om Jezus wil. Amen. Gemeente, ten aanzien van de collecten mag u meegedeeld worden dat vandaag de eerste collect is bestemd voor de kerkelijke kassen en de tweede voor de diaconie. En dat volgende week zondag de eerste collecte is voor de kerk en de tweede voor Calando. Tot zover dan deze mededelingen. Willen we dan nu samen zingen Psalm 110, de versen 1, 2 en 4, 110, 1, 2 en 4. Gemeente, de achtergrond van de brief aan de Hebreeën is deze, dat de Hebreeën waren Joden die tot het geloof in de Heere Jezus Christus gekomen waren, die met blijdschap kennis genomen hadden van de Messias en die tot bekering waren gekomen en van harte de Heere Jezus, de drie-enige God, dienden. Maar dat zij ernstige vervolgingen moesten meemaken. En dat was voor Joden, christenen, heel moeilijk. Want vanwege de vervolgingen van de Farizeeën en de andere Joden werden deze christenjoden de toegang tot de tempel ontzegd. En dat was voor een Jood heel vreselijk, want u moet begrijpen dat het centrum van het Joodse leven was de tempel. En ze waren trots op hun tempel. U weet toch zelfs dat de discipelen in Matteüs 24, toen ze met de Heere Jezus uit de tempel weggingen, wezen ze naar die prachtige gebouwen. En ze spraken daarover tot de Heere Jezus en dan gaat de Heere Jezus hen vertellen dat alles afgebroken wordt. En dat die tempel ook afgebroken zal worden, want de offerdienst zal worden afgedaan. En dat is uiteindelijk omdat de Heere Jezus het enige offer is voor de zonde. En we mogen geloven dat de Heere God zelf een eind gemaakt heeft aan de offerdienst in Jeruzalem. Maar voordat dat gebeurde in het jaar 70, toen de Romeinen Jeruzalem verwoestten, voor die tijd, ergens denken we tussen 60 en 70, is deze brief aan de Hebreeën geschreven. Waarschijnlijk door de apostel Paulus. En deze apostel wilde deze Hebreeën bemoedigen, want die Joden, christenen, mochten niet meer in die prachtige tempel komen. Ze werden daaruit verjaagd. En daarnaast werden ze ook uit hun volksbestaan gezet. Ze werden niet meer gerekend onder het oude bondsvolk van de Joden. Zo vatten ze dat op. Zo werden ze beschouwd als uitgeworpenen. Dat was vreselijk voor hen. En moet u nagaan ook het verdriet wat een Joodse moeder zou hebben, die met liefde haar kind had opgevoed in de geboden van Mozes. En dan gaat zo'n kind, als hij wat ouder geworden is, zeggen: maar moeder, ik heb de Messias gevonden. Jezus van Nazareth. En die volg ik nu. En dan moet u zich voorstellen de tranen die zo'n Joodse moeder dan schreide om haar kind. Hoe moeilijk het was, ook niet alleen de uiterlijke druk en de vervolging, maar ook de geestelijke, de psychische druk, zo u dat wilt, voor deze Joden christenen. Maar weet u, dat hebben ze allemaal aanvaard, met blijdschap zelfs. Want in Hebreeën 10 vers 32 leest u: gedenk de vorige dagen in de welke nadat gij verlicht zijt geweest, gij veel strijd des lijdens hebt verdragen. Dus ze zijn door veel strijd van lijden heen gegaan. En twee versen verder in 10 vers 34, gij hebt ook de roving uw goederen met blijdschap aangenomen. Moet u zich voorstellen, al uw goederen, uw inboedel weggeroofd en ze deden dat met, en ze lieten dat toe met blijdschap. Waarom? Want ze wisten dat gij hebt in uzelf een beter en blijvend goed in de hemelen. Deze Hebreeën waren door heel wat doorgegaan. Veel meer dan u en ik. En nu na al deze periode van druk en strijd en alle verdriet waar ze doorheen gaan, hebben ze nu wat andere gedachten. Ze denken, is het nou wel de moeite waard geweest om zoveel onrust in onze familie te veroorzaken, omdat we niet meer met de offerdienst mee kunnen doen. En dat we de Heere Jezus nu volgen. En daarnaast keken ze ook naar wat ze nou eigenlijk niet meer hadden. De mooie tempel. Prachtig. Dan mochten ze niet eens meer komen. En wat hadden ze daarvoor in de plaats gekregen? Een eenvoudige samenkomst. En wat deden ze dan in zo'n samenkomst? Nou, ze lazen uit de schriften en ze stichten elkaar door prediking en ze vierden soms het avondmaal en ja, dat was alles. Dat hebben we nu. In plaats van al het prachtige wat we eens hadden, de hoge priester met zijn prachtige hemelsblauwe klederen en de priesters met hun dienst en in de tempelen was van alles te zien, offerdienst en de priester die kwam dan bij je staan en de hoge priester deed zijn armen omhoog en legde de hoge priesterlijke zegen op het volk. Daar was zoveel te zien en wat hebben we nu eigenlijk nog over? En nu zijn deze Hebreeën in druk gekomen. En nu gaat apostel Paulus hen een brief schrijven om hen te wijzen dat wat wij hebben, zegt Paulus, wat wij hebben is veel meer dan wat de Joden hebben in de tempel. Wat de Joden hebben, dat beschrijft hij in deze brief, daar kunnen we nou allemaal niet op ingaan. Maar daar, wat de Joden hebben is niet anders dan een tekening, een bouwtekening, een blauwdruk van de werkelijke, het werkelijke gebouw. Het werkelijke gebouw, het werkelijke heiligdom is in de hemel, waar de Heere Jezus is. En hij is de enige levende hoge priester. En al die hoge priesters zijn maar een zeer flauwe afschijnsel van de echte, de hoge priester in de hemel. En daar wil de apostel hen nu toe aanmoedigen om toch te zien dat zij een levende hoge priester hebt. Hij hebben in de hemel die altijd leeft om voor hen te bidden, die eens en voor altijd het offer gebracht heeft. Daar willen we nu kort met elkaar over nadenken. We zien op Christus de hoge priester. We zien drie gedachten. Hij is een grote hoge priester. En dat wijst op hoe voornaam, hoe belangrijk hij is. Ten tweede een medelijdende hoge priester, want hij heeft medelijden met heel zijn volk. En ten derde, er is een toegang tot deze hoge priester. Hij is toegankelijk. Dus we zien Christus de hoge priester, hij is een grote hoge priester, hij is een medelijdende hoge priester en er is een toegang tot deze hoge priester. Weet u, de brief naar de Hebreeën, dat is niet zo eenvoudig te lezen, is het? Het is het vrij moeilijk voor ons om te lezen, maar eigenlijk vindt u nergens in de Bijbel zo'n prachtige uiteenzetting van het hoge priesterlijk werk van de Heere Jezus. En de apostel schrijft hier in feite dat wanneer u de Heere Jezus kent als zaligmaker in uw leven, dan hebt u een hoge priester die de hemelen is doorgegaan. En dat is een rijke, een grote zaak. Dat is de Heere Jezus. En hij is niet zomaar een hoge priester. Hij is de grote hoge priester, want hij leeft voor eeuwig. Hij zal nooit sterven. Hij leeft altijd om te bidden voor hen die door hem tot God gaan. Er is niemand zoals hem. Al die hoge priesters in de tempel waar de Joden zo prat op gingen, die zijn niet te vergelijken. Dat zijn mensen die sterven. En al de offers die ze brachten, konden nooit verzoening bewerken voor één zonde. Maar de Heere Jezus is de hemelen doorgegaan. De hoge priesters gingen in het heilige der heiligen eenmaal per jaar. Maar de Heere Jezus is het heilige der heiligen binnengegaan in de hemel. En hij is daar permanent. En daar pleit hij. En hij pleit op zijn volkomen offer op Golgotha. En hij leeft altijd. Hij is gereed om zondaren te ontvangen die door hem tot God gaan. En zo verwijst de Heer Jezus naar zijn eigen volkomen gehoorzaamheid aan de wet, dat de Heer Jezus daarmee alle zegen verdiend heeft. En met zijn offer, daar wijst de Heer Jezus ook op, zijn offer op Golgotha, daarmee heeft de Heer Jezus verdiend dat er volkomen kwijtschelding kan zijn van al het kwaad uit ons leven. En weet u, hij is werkelijk groot, want hij slaapt niet, hij sluimert niet, hij leeft altijd. Dat moeten we beseffen, waar u ook bent, waar u mee bezig bent. Hij leeft. Hij is onsterfelijk. In de hemel, in de onmiddellijke tegenwoordigheid van zijn Vader, gezeten op zijn troon. En hij heeft het recht verdiend om daar te zijn. Naar goddelijk recht kan de Heer Jezus daar zijn. En hij zal daar ook nooit meer weggaan, zei het, alleen om naar de aarde te komen, om te richten en zijn volk op te halen om eeuwig bij hem te zijn. Hij is Gods eigen zoon, waarin God een welbehagen heeft. Hij is de vertegenwoordiger van zijn volk. Hij is bekleed daar met alle macht in de hemel en op aarde. Weet u, de Joden die lachten de christenen uit dat ze niets meer hadden. Maar hoe dwaas, want in feite hadden de Joden in de tempel niets. Ze dachten dat ze zoveel hadden, maar ze hadden niets. En hen die de Heer Jezus kenden, zij hadden in feite alles. Een grote hoge priester. En dan zien we ook in vers 15, want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde. Deze hoge priester, hij is zo groot dat hij kan afdalen in het kleine. Zo groot dat hij kan letten op al zijn volk, al zijn kinderen, één voor één. Ieder afzonderlijk. En hij kent hun tranen, hij kent hun smarten. Hij kent hun moeite waar ze doorheen gaan. Hij begrijpt hen. Hij verstaat. En we zeggen wel eens, je moet het meegemaakt hebben om erover te kunnen spreken. De Heer Jezus heeft alles wat u en ik meemaken zelf meegemaakt. Maar in een veel zwaarder, op veel zwaardere wijze. Weet u, de Heer Jezus is bewogen. Het zegt hier, staat hier in de tekst dat het onmogelijk is voor hem om niet bewogen te zijn met onze zwakheid. En dat is een dubbele negatief. Dat is om de nadruk erop te leggen. Zullen we het nooit vergeten dat de Heer Jezus in de hemel, die gezegende hoge priester, medelijden heeft. Dat hij u verstaat in uw strijd waar u doorheen gaat. Worstelingen waar u doorheen gaat. Moeiten waarin anderen u niet begrijpen. Maar hij begrijpt u volkomen. En hij kan u ook helpen. Hij kan ook uitkomst geven. Dat zien we zo meteen. Maar we zien hier de medelijden die deze zaligmaker heeft. En weet u, hij is door allerlei verzoekingen heen gegaan. En om de smart te voelen van de verzoeking, moet je doorheen gaan. Maar het ligt ook nog aan hoe dicht u bij de Heere leeft. Om het maar te zeggen, wanneer u door verzoekingen heen gaat, u weet, daar gaat pijn mee gepaard. Er komt weer zo'n verzoeking en u hebt er een hekel aan en voor u het weet geeft u er weer aan toe. En u wou dat het niet bestond, maar die verzoekingen zijn er en dat veroorzaakt smart. Waarom smart? Nou, omdat u weet dat is niet goed, ik moet er tegen verzetten. En wanneer we iets gezegd hebben of gedaan hebben wat we niet hadden mogen zeggen of doen, dan hebt u er wel wat pijn van in uw hart. Kijk, verzoekingen, dat heeft pijn ten gevolg. En de Heere Jezus, hij was volkomen heilig. Hij was volkomen recht. En de kleinste verzoeking tot zonde was voor hem al smart. Want hij was zo gevoelig. U en ik zijn bij lange na niet zo gevoelig. Zelfs de allergodzaligste van Gods kinderen heeft maar een klein begin van deze volkomen gehoorzaamheid. Maar de Heere Jezus kende het, was volkomen toegewijd aan zijn Vader. Hij was volkomen zonder zonde. En daarom de kleinste verzoekingen waren voor hem al vreselijk en afzichtelijk. Dat veroorzaakte pijn. Hij was zuiver, hij was heilig. En wat een pijnlijke zaak moet dat voor de zuivere ziel van de Heer Jezus geweest zijn. Om te ervaren hoe de duivel tot hem kwam. Om hem de mogelijkheid voor ogen schetste om tegen God te zondigen. De heilige, heerlijke God die alleen maar goed doet. Verzoeking was vreselijk. En de Heer Jezus is verzocht geweest. In alle dingen, maar zonder zonde. En elke keer deed het weer pijn. U weet het verschillende keren, jongens en meisjes, jullie weten ook hoe de duivel tot de Heere Jezus kwam. En zei tot de Heere Jezus dat hij de hele wereld mocht hebben. Dat hij heerschappij mocht voeren over al de volkeren en al de landen en al hun heerlijkheid. Als hij maar even, de Heere Jezus maar even een knieval deed, even boog voor de duivel. En u denkt, ja, wat was dat nou voor een verzoeking? Kijk, de verzoeking was dat de Heere Jezus koning van de aarde kon zijn zonder het kruislijden. En dat was de verzoeking voor de Heere Jezus. Maar de Heere Jezus wierp de gedachte ver bij zich vandaan. De Heer uw God zult gij alleen dienen. En de Heere Jezus wilde liever door het kruislijden heen gaan. En zo de heerschappij verkrijgen over alle volkeren. Maar het zou een verschrikkelijk kruislijden zijn. Hij zou door God verlaten worden. Maar hij heeft de verzoeking van zich geworpen. En we weten ook hoe de duivel tot de Heer Jezus kwam en hem brood wilde doen maken van stenen. Want voor 40 dagen en nacht had de Heer Jezus niet gegeten in de woestijn. En de duivel zegt, nou u bent toch de Zoon van God, u kunt toch alles. U bent toch ook mens, maak dan toch voor uzelf wat brood en eet het dan. Maar de Heer Jezus wist dat de geest hem geleid had in de woestijn. En hij wilde leven niet bij brood, maar uit alle woord wat uit de mond des Heren uitging. Hij wilde volkomen afhankelijk zijn en blijven van zijn Vader. En zo heeft de Heer Jezus deze verzoeking van zich geworpen. En ook die andere verzoeking toen een van zijn meest geliefde discipelen tot hem kwam, nadat de Heer Jezus uitgelegd had dat hij zou lijden en sterven aan het kruis. Dan zegt Petrus in Matthäus 16, vers 22, Heere, wees u genadig, dit zal u geenszins geschieden. Zo'n vreselijke, pijnlijke dood, dat mag niet gebeuren. Maar de Heer Jezus herkende de stem van de duivel door Petrus heen en zich omkerende, zeide tot Petrus, ga weg achter mij, Satan, ge zijt mij een aanstoot, Want gij verzint niet de dingen die God zijn, maar die der mensen zijn. En toen ging de duivel weer weg, maar hij kwam geregeld weer terug. Verzoekingen, pijnlijke verzoekingen. Toen uiteindelijk aan het kruis, toen de Heer Jezus daar hing, naakt aan het kruis. En de mensen lachten hem uit en het leek alsof de Heer Jezus maar een mislukt man was. Dat ze zeiden tegen hem, kom af van het kruis, dan weten we dat u de Zoon van God bent. En dan zullen we u geloven. En ze lachten hem uit, verlos u zelf. Weer een vreselijke verzoeking, maar de Heere Jezus doorstond dit alles. En nog zoveel meer verzoekingen. Maar behalve dit alles, behalve de verzoekingen, mogen we ook zien op de dingen van het gewone menselijke leven. De moeite, het verdriet, de worstelingen, de zware arbeid die de Heere Jezus ten deel viel. De Heere Jezus was niet rijk. U en ik, wij hebben veel meer in het leven dan de Heer Jezus ooit had. U en ik hebben een bed om in te slapen. En de Heer Jezus moest zeggen dat hij niet eens een steen had die hij als een hoofdkussen kon gebruiken. Hij was veracht, hij was versmaad door de mensen. Hij werd uitgelachen. Hij werd niet begrepen. En aanvankelijk zijn eigen moeder en zijn broers en zusters dachten dat hij buiten zijn zinnen was. Wat doet Jezus nu hier te preken? Hij moet weer terug naar Nazareth. De Heer Jezus had geen vaste woning. En hij was vaak in problemen, omdat de gezagvoerders, de fariseeën en de schriftgeleerden, hem ter verantwoording riepen. Maar in dit alles zondigde de Heer Jezus niet. En hij was gevuld met liefde en zorg. Maar hij heeft geleden heel zijn leven lang als geen ander. En vergelijk nou dit alles met uw kleine worstelingen. Met uw moeite. Met uw tranen. Met uw verzoekingen. En zie wat de Heer Jezus heeft moeten doorstaan. En waarom doorstond hij dat? Opdat hij u kon begrijpen in uw strijd, in uw moeite. En zo onderging hij zelfs het diepste lijden. En de Heer Jezus is mens geweest. De Heer Jezus begrijpt ook de verandering in het menselijke leven. Hij is ook van peuter tot kind en tot jonge man geworden. Hij heeft alle veranderingen van het leven heeft hij ondergaan. Echter alles zonder één zondige gedachte. Hij was volkomen. En daarom kan hij medelijden met jou hebben, met al jouw bestrijdingen. En begrijpt hij jou. En hij wil ook dat jij je hart voor hem uitstort. De worstelingen waar jij doorheen gaat. Waar je niet eens met je vader en je moeder over wilt praten. Hij, de Heer Jezus, begrijpt je. En je mag het alles voor hem uitleggen. En hij hoort, want je spreekt niet tot een afgod, maar tot de levende God. En hij zal antwoorden. En hoe antwoordt de Heer dan? Door zijn woord, door zijn geest, door zijn leiding in zijn leven, door je overtuigingen te geven, door je kracht te geven, door je moed te schenken, door je te troosten, te versterken en te ondersteunen. En u in uw verdriet, hij begrijpt u. En u in uw eenzaamheid. Wie was er eenzaam als de Heere Jezus? En wanneer de mensen u niet begrepen, ze begrepen de Heere Jezus ook niet. 33 jaar lang. En de laatste paar jaren uitleggen zijn sterven en opstanding aan zijn geliefde discipelen, ze begrepen het niet. Hebt u het wel eens dat u dingen uitlegt en niemand begrijpt het? Hoe eenzaam kan een mens zich voelen? Maar dan lezen we in vers 14, terwijl wij dan een grote hoge priester hebben, die door de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. En in het bijzonder, de laatste woorden zijn belangrijk, laat ons deze belijdenis vasthouden. De Hebreeën in hun strijd mogen niet opgeven. Dat wilden ze wel, om spanningen te vermijden. En misschien bent u ook in bestrijdingen, onder een bepaalde strijd, en zou u ook wel de strijd willen opgeven. Maar het woord van God zegt, laat ons onze belijdenis vasthouden. En er zijn er die de strijd hebben opgegeven, ook in onze tijd. Er zijn er die het gereformeerd belijden hebben opgegeven. Er zijn kerken in ons vaderland en kerken in Noord-Amerika die het belijden van de reformatie hebben opgegeven. En er zijn ook mensen die nog steeds wel naar de kerk gaan, maar in hun hart gesloten zijn voor de Heer Jezus. Ze willen een gemakkelijk leven hebben. Hun eigen leven. Ze willen hun eigen leven leiden. En daarmee hebben ze ook de Heer Jezus de rug toegekeerd. En ze hebben het geloof verloochend. En hier zegt de apostel, laat niemand van u terugvallen, ongeacht de strijd die u ondergaat, ondanks elke verwijt die u toegeschikt wordt. En de Heere Jezus begrijpt uw bestrijdingen. Maar dan vraagt u, hoe kunnen we dan deze belijdenis vasthouden? Wanneer u de Heere beleden hebt, wanneer een tijd was, een moment was in uw leven, dat u hier heel concreet hiervoor in de kerk beleden hebt, dat de Heere, dat u hem wilde volgen, hem wilde dienen, en dat u uw belijdenis wilde versieren met werken van Gods vrucht. En u staat nu bloot aan de verleiding om die belijdenis maar op te geven. Hoe kunnen wij die belijdenis vasthouden? Weet u, in onszelf kunnen wij niets. Maar de Heere, die medelijdende hoge priester, kan het wel. Weet u wat nou zo noodzakelijk is in het kennen van de Heere Jezus? En om hem trouw te volgen en te dienen. En om hem niet op te geven en niet toe te geven aan de stroom van de tijd. En niet toe te geven aan de tijdgeest. En niet toe te geven aan wereldse invloeden. En uw gezin wel rein te bewaren. Weet u wat nou zo nodig is om dat te doen, om die belijdenis niet op te geven? Wat zo nodig is, is dit, dat u genade leert ervaren. U moet genade ervaren in uw hart en in uw ziel. We kunnen ook zo zeggen dat u de kracht van Gods woord in uw eigen hart en ziel ervaart. En dat betekent, dat houdt dit in, dat dat woord waar voor u wordt. Dan gaat u zien dat u de zondaar bent voor God. Want daar spreekt Gods woord toch van, dat wij toch ontvangen en geboren zijn in zonde. En dat wordt dan niet maar een mooie belijdenis, maar dat wordt een pijnlijke smart. Dan wordt u zondaar voor God, dan wordt u door Gods geest aan ontdekt. En dan komt er een smart en dan ziet u wel te moeten, maar niet te kunnen. En dan ziet u dat u in nood komt, dat u verlegen wordt om zaken die u zelf niet kunt geven. U kunt uzelf niet vrede met God geven. U kunt uzelf niet liefde tot de Heere geven. U kunt uzelf niet laten wandelen in een nieuw en godvruchtig leven. En dat u in eigen kracht maar de wereld kunt verzaken en uw vlees kunt kruisigen. In onszelf zal dat nooit kunnen. En daar wordt dan niet een verontschuldiging, maar er wordt een beschuldiging voor u. Dan maakt uw toestand nog erger, want eens kon u het wel in Adam, in het paradijs. Maar we hebben onszelf beroofd van dat vermogen. Zo wordt u zondaar voor God, u wordt schuldig, u wordt arm. En dan gaat de Heilige Geest ook plaats maken voor Christus. Want dan ziet u die hoge priester die medelijden kan hebben. En die hoge priester, er is een toegang tot hem. En die hoge priester, hij leeft altijd. En dan gaat u smeken tot uw hoge priester. Zoals een Jood vroeger in de tempel kwam met een lam. En sprak met de priester over zijn zonde. En de priester onderwees hem. En dan nam hij het lam mee naar de slachtplaats. En werd bloed gesprenkeld en onderwijs gegeven. Maar dat was allemaal maar symbolisch. Maar bij de Heere Jezus is het werkelijk, want dan ervaart u werkelijk dat Hij de zaligmaker is. En dat door Hem en in Hem kunt u alles ontvangen wat u uzelf niet kunt geven. En dat God het wis en waarachtig geeft en schenkt, dan ziet u een ruimte in de Heere Jezus. Een volheid in Hem, ver boven uw bidden en wensen uit. En dan gaat u roepen. Kijk, dan wordt uw ziel, zeggen we dan, dan wordt uw ziel gaande gemaakt. Dan wordt u op de weg geplaatst om de Heere te zoeken. U hebt Hem nodig. Zo maakt de Geest plaats voor Christus, dat al wat u ontbreekt, dat heeft Hij en dat schenkt Hij. Zo gij het smeekt mild en overvloedig. En dan ervaart u zijn liefde. Want hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Hij komt door zijn woord en geest tot u spreken. En dan ervaart u de trekkende liefde. Kijk, hoe heeft de Heere een volk? Slaat de Heere, vergeef me de uitdrukking. Met een zweep zijn kinderen op het smalle pad? Nee, dat doet de Heer helemaal niet. De Heer Jezus zegt tegen zijn discipelen: wilt gij ook niet heen gaan? Nee, hoe trekt de Heer Jezus? Hoe trekt God? Met koorden van liefde. En zo wordt de jonge man ingewonnen voor de dienst van de Heere, om hem te volgen met zijn hart en ziel, omdat hij ziet dat de Heer een God van liefde is. En dan wordt hij zo begerenswaardig. En dan is het zo goed om de Heere te kennen. En dan als u die vrede ervaart die de Heere geeft, en zijn iets van zijn gemeenschap en iets van zijn liefde in uw hart stort, dan ziet u hoe arm is deze wereld. Dan is er niets wat ermee te vergelijken is met de liefde van God uitgestort in uw hart. En dan weet u dat die liefde niet alleen een trekkende liefde is en niet alleen een vredeschenkende liefde is, maar ook een zorgzame liefde. Hij zorgt voor u, u weet het. En zo verbindt de Heere een zondaar aan zich. En zo krijgt de mens kracht om te zeggen: maar de Heere, ik en mijn huis, we zullen de Heere dienen. Want Hij is goed. En Hij doet goed. Hij is enkel goed. Zo heeft de Heere nog steeds in 2011. Ook hier in Middelharnis ongetwijfeld. Een volk. Wat hem kent, wat hem heeft leren volgen. Kijk, dan ervaart u de bediening van die hoge priester. Dan ervaart u genade. En zo alleen kunt u de belijdenis vasthouden. Wat nodig is, is dat de Heere Jezus, zijn geest, in uw hart komt wonen. En als je dat nou niet kent, en als dit nou vreemde taal voor je is, dat kan zeer zeker waar zijn, dan mag je vanavond vragen: Heere, Ik heb iets gehoord waar ik zelf geen weet van heb. Ik ken die trekkende liefde niet. Ik weet niet eens wat het is. En ik ken die vrede niet. En ik ken die genade niet. Ik ken mezelf niet eens. Ik vind me duidelijk dat ik wel aardig goed ben. En ze praten steeds over zonde en dat ik die hoge priester nodig heb. Nou, dan mag je al die vragen voor de Heere neerleggen. En hij kan geven. Ver boven wat je verwacht. Je mag de Heere bidden om zaken die je zelf niet eens begrijpt wat ze zijn. Want hij begrijpt het wel. Hoe rijk is het? En om die belijdenis vast te houden en niet toe te geven aan de stroom van wereldgelijkvormigheid, bestudeer ook de Bijbel. Wees daar trouw in, na elke maaltijd, met het gezin, persoonlijke stille tijd. Deed David toch ook in Psalm 119, 11. Ik heb uw rede in mijn hart verborgen, opdat ik tegen u niet zondigen zou. Hij verborg het woord Gods in zijn hart. En zijn woord is als een schild. En zijn woord is als een zwaard. Om te strijden tegen de verleidingen en tegen de zonde. En tegen de verkeerde gedachten die u zomaar weer kunnen overvallen. En daarnaast ook bidden. Bid zonder ophouden. Efeze 6 met alle bidden en smeken, biddende te allen tijd in de geest. Dat begrijpen wij misschien niet. Maar door het gebed ontvangt u kracht. En wanneer u biddeloos bent, dan wordt u ook weerloos. Maar door het bidden, bidden voor elkaar in de gemeente. Elkaar met name opdragen aan de troon der genade, ook in een gemeente voor elkaar bidden. En onszelf aanzien als de voornaamste van de zondaren, jazeker, dat is een beleefde werkelijkheid. En dan gaat u de ander uitnemen daarachter dan uzelf voor hem of voor haar bidden. En zo komt de geest van gebed. De geest van genade en gebeden zijn aan elkaar gekoppeld. Komt in de gemeente te werken. Zo wordt zijn vrede ervaren. Door het gebed. En ook in het persoonlijk leven ontvangt u kracht door het gebed. Wordt u tot de Heere getrokken. En wees trouw in het kerkbezoek. Trouw in het opkomen onder de bediening van het woord en hebt Gods huis lief, hebt de gemeente lief. Hoe heerlijk is het dat u naar een gemeente kunt opgaan. En tenslotte hebt u zicht op de Heere Jezus. Op de troon der genade, o kom tot deze zaligmaker. U wordt genodigd, u wordt geroepen. Ja, God gebiedt alle mensen overal om zich te bekeren. Kom tot deze hoge priester. Om genade te krijgen. U mag komen vuil, zondig. Want u kunt die zonde niet zelf verzoenen. U kunt uzelf niet schoonmaken en reinigen. U mag komen zoals u bent. En zoals dominee Laman, de eerste predikant hier. En dominee Laman, ook de eerste predikant in Hamilton, het ook in zijn preken wel zei. Van Heere, neem mij aan zoals ik ben en maak mij zoals gij mij hebben wilt. Zo mag u komen tot deze zaligmaker. En dat is zo heerlijk. Dat is zo ruim. U hoeft aan geen voorwaarden te voldoen. U hoeft niet te komen tot de Heere met allerlei ervaringen die u eerst hebt gehad. U mag komen zoals u bent. Zoals u bent. Vers 16, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd. U mag tot hem komen. Hij roept u. En voor deze hoge priester mag u al uw mislukkingen neerleggen. Al uw falen. Al uw moeite. Al uw worstelingen. al uw verdriet. En bij hem kunt u genade vinden. Om er mee te leren leven met een kruis. Om het te verdragen, zelfs met vreugde. Of dan kunt u het verwerken, het verdriet. Genade. Om door worstelingen heen te gaan. Genade. Om versterkt te worden, bekrachtigd in de Heere. Zo rijk is deze borg. En uiteindelijk om de zonde te verzoenen. Hoe zal ik eens rechtvaardig verschijnen voor God? Door die borg, die gezegende hoge priester. Hij is daar gereed om verzoening te bewerken. Om zijn eigen bloed te laten druppelen in uw hart. En dan versmelt uw hart. En ik heb in Hamilton arme tobbers gezien. Die maar bleven roepen en kloppen. En dat de Heere krachtig overkwam. Stralende gezichten. De liefde Gods uitgestort in het hart. Kijk, de Heer Jezus, deze hoge priester, geeft het eeuwige leven. En dan in dit leven van zijn kinderen zal hij er ook voor zorgen dat alle dingen medewerken ten goede. En het gekrookte riet zal hij niet verbreken. En hij verbindt de verbrokenen van harte. En hij verkwikt de zielen van de armen. U hebt een weg te gaan die u moeilijk vindt. U begrijpt het niet. Sommige wegen begrijpen we ook niet aan deze zijde van het graf. Hij begrijpt het wel. Hij is liefde. En hij blijft lijden. Hij verlaat nooit het werk dat zijn hand begon. En hij kan ook deze hoge priester zijn vinger op uw lippen leggen. Dat ook al begrijpt u het niet, dat u toch verder gaat. Dat u toch goede moed hebt. Want dit weet ik, dat God met mij is. Al begrijpt u het nog niet. Zalig om te leven. Onder de bearbeiding van deze hoge priester. En weet u, niemand van ons kan het zich veroorloven bij hem weg te blijven. Want als u verkiest hem te negeren. Als u nou doorgaat met uw leven en zegt, nou het zal allemaal wel nog niet zo'n vaart lopen. En ik ben nog jong en het valt allemaal mee. En het is allemaal een beetje overtrokken. Och jongen, je weet niet waar je het over hebt. Je weet niet wat je mist. Hoe kan het dat iemand zijn bloed en zijn goed ervoor overgeeft? En dat doen mensen nu in Noord-Korea en in China en in Nigeria en in vele andere landen. Ze hebben er alles voor over. Zo, hoe komt de mens dat te doen? Omdat hij een ontmoeting met Christus gehad heeft. Kijk, wanneer je zo spreekt, het zal wel niet zo'n vaart lopen. Dat komt omdat je de Heere Jezus niet kent. Je kent die hoge priester niet. En hij kent jou niet. En hij moet van jou zeggen, jou, je bent opgegroeid in de kerk en naar de catechisatie gegaan en redelijk meelevend. Maar als die hoge priester je vreemd is, dan moet hij ook van jou zeggen, ik ken jou niet. Ik ken u niet. Hoe vreselijk om dan de eeuwige nacht in te moeten gaan. Dat hij tot één van ons zou zeggen. Ik ken u niet. Ik weet niet van waar gij zijt. En u kunt zomaar uit het leven weggerukt worden. En dan kan het te laat zijn. Eeuwig te laat. O, leef niet verder zonder Christus. Hij kan u geen enkel nadeel berokkenen. Hij kan u geen enkel kwaad doen. Zie hem toch aan het kruis roepen, zie op mij, hier ben ik. Word bekeerd, word vernieuwd. Hij kan het geven. Enkel goed, zoek hem dan toch om bekeerd te worden, om veranderd te worden, opdat je niet straks zult sterven, zoals ik las in de meditatie, ik meen in de aprilnummer van uw gemeenteblad, dat je niet straks zult sterven zonder ooit echt geleefd te hebben. En hoeveelen zullen straks sterven zonder dat ze ooit geleefd hebben. Want je hebt alleen maar een leven wanneer Christus in je hart woont en leeft. Deze hoge priester, de meester is hier en hij roept u. Amen. Zingen we Psalm 147, de versen 2 en 6.
Oh,
Barmhartige Heere, aan het einde van deze dienst vragen wij u of u uw woord wilt toepassen door uw woord, door uw geest aan onze harten. Dat uw geest het gesprokene ons te binnen mag brengen. Dat we het mogen onthouden. Dat we mee werkzaam mogen zijn. Dat we erover mogen nadenken. Want u wilt een antwoord van ons hebben op de bediening van uw woord. Schenk ons die genade. En geef ons kracht, Heere, om werkzaam te zijn met wat u tot ons zegt. Heere, vergeef al het verkeerde in het spreken, in het luisteren van deze dienst. En wilt u met een ieder van ons gaan en ons brengen ook vanavond hier weer samen in uw huis. Om Jezus wil. Amen. Zingen wij nu Psalm 102, vers 10. 102, vers 10. Genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.